Welkom, raadsleden, commissieleden, collegeleden, ambtelijke medewerkers, vertegenwoordigers van de pers en iedereen die deze commissievergadering volgt via het internet of vanuit de zaal. Hartelijk welkom. Ik open de vergadering van de beeldvormende commissie van 16 januari. We beginnen met het vaststellen van de agenda. Is er iemand die de agenda wil wijzigen? Nee, schud, zie ik. Dan gaan we meteen naar het derde agendapunt. Herinrichting Park de Vossen en Cerespark. In deze presentatie krijgt u inzicht in het definitief ontwerp herinrichting Park de Vossen en Cerespark. Landschapsarchitect O. van de Okra, Rutger van de Klip, zal presenteren. Ik kan het heel moeilijk lezen, mijn bril is niet goed hoor, maar oké, het komt wel goed. Sorry. Meneer Rutger van der Klip, die wil ik eerst uitnodigen.
Yes.
Ja, want iemand daar zwaaide meteen en ik denk van, hey, klopt dit? Ja, leuk. Na de presentatie zal ik de raadsleden gelegenheid geven om vragen te stellen. En als er dan daarna nog tijd over is, dan kan er nog een tweede vragenronde. Maar we gaan in eerste instantie maximaal 2 vragen per fractie toekennen. Ik geef u het woord.
Dank u wel. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Rutger van de Klip van Okra Landschapsarchitecten. Ingehuurd door gemeente Hillegom om het ontwerp op te stellen voor het Park de Vossen en het Cerespark. Daar hebben we het afgelopen jaar aan gewerkt. Excuses voor mijn stem. Die is even na de vakantie iets aangetast, maar ik kom het komende half uur gewoon doorheen. Even kijken hoor. Yes. Wat is er allemaal voorafgegaan aan het definitief ontwerp? Wij zijn gestart met een programma van eisen op te stellen, met daaraan vast een schetsontwerp. Dat hebben we langs de gemeentelijke disciplines laten gaan. Maar we hebben daarbij ook gelijk een inloopavond voor de bewoners opgezet. Tijdens die inloopavond konden de inwoners al reageren. En konden ze zich ook aanmelden voor 2 denktankbijeenkomsten. Dus is er door middel van participatie 2 sessies geweest waarin alle een geselecteerde groep bewoners input kon geven en mee kon denken aan de invulling van het park. Dit zowel met inwoners heeft plaatsgevonden als einde ook met professionals en de gemeentelijke disciplines. Dus zowel beheer, handhaving, verkeer, alle disciplines zijn langs geweest. En al die input is weer meegenomen in de opzet van een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp hebben we weer in een inloopavond gepresenteerd in het IKC. En is er weer een ronde geweest waarin alle inwoners hun reacties konden achterlaten op dit plan. Uiteindelijk, met al de reacties en input en de gesprekken met de gemeente, zijn we gekomen tot een definitief ontwerp. Hier verbeeld. En een belangrijk thema van wel het hele ontwerp van het definitief ontwerp is beleving van de zintuigen. Dus iedere zintuig krijgt eigenlijk in het ontwerp een plek. En dat loop ik even kort door. Dus we beginnen links bij het Vossenpark. Inpassing van ook een hondenuitlaatplek aan de gele linkerzijde. Die dan weer gekoppeld ligt aan de ronde voor honden losloopgebieden. Gevolgd door het hertenkamp. Maar het hertenkamp maakt ook onderdeel uit van het thema ruiken. Dus ook met beplanningsplannen is op iedere plek een plek gecreëerd waar dit thema ruiken bijvoorbeeld is uitgewerkt. Dat ziet u hier in het midden. Dan daarna is het themaveld smaak. Waar wat meer openheid ook is, waar mensen kunnen verblijven, kunnen ontmoeten. Gekoppeld ook aan Het IKC kan het gebruikt worden bijvoorbeeld voor schooldoeleinden, educativiteit en in het thema smaak. Als we dan naar het Ceresparc gaan, dan ziet u hier ook oude schoolgebouw of de locaties van de oude schoolgebouwen. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar daaraan vast gelijk het thema horen, waarin eigenlijk bestaande bomen en toevoeging van nieuwe beplanting uit het thema horen accentueert. Daarna is meteen het thema gevoel. En dat is voornamelijk in het Ceresparc een plek geworden waar spelen ingepast is. Dus zowel met paden, materialisering, maar ook het gevoel van spelen in die openbare ruimte een belangrijke plek heeft gekregen. En dan een laatste thema. Dat zit gekoppeld aan de ringvaart. Dat is het thema zien. En het thema zien is echt gericht op het polderlandschap. Het naar buiten kijken vanuit Hillegom naar buiten. En dat is ook weer een kenmerk voor het thema. Is dat hier eigenlijk een verhoogd pad in het plan komt te liggen waar mensen overheen lopen. En eigenlijk op het landschap neerkijken. Per thema is er dus gewerkt met een uitwerking in het beplanningsplan. Het park is zo groot dat je eigenlijk het park als eerst een soort ecologisch robuust raamwerk wil neerzetten. En daarbinnen plekken creëert wat meer beplanting, wat meer accenten krijgt. Dus over het algemeen zal het park een natuurlijke uitstraling krijgen met ecologische kruidenvegetaties, natuurvriendelijke oevers. Maar juist op die plekken binnen de themavelden wordt er gewerkt met een beplantingsplan, wat dan ook wat meer aantrekkelijk geeft aan een verblijfsplek. Dit is dus een plek waar mensen kunnen zitten in het midden, gekoppeld aan het hertenkamp. En dat ziet er eigenlijk vanaf het hoofdpad ongeveer zo uit. Dit is een visualisatie, dus het ziet er niet helemaal zo uit. Maar je ziet hier wel dat eigenlijk op zo'n plek een rijkdom aan beplanting te vinden is. Hier achterin zie je ook het hertenkamphuisje, wat zal verplaatst worden vanuit de hoek van het Vossenpark naar meer in het park zelf. Dat mocht in de toekomst ook het hertenkamp verdwijnen, wat niet in instantie de gedachte is, maar dat zo'n plek ook een andere functie kan krijgen, het gebouwtje zelf. Dan nog even een doorsnede. Eigenlijk vanuit de Vossenlaan gezien, met het water. Valkslootlaan, ja. Sorry, ja. Het openbare gebied waar de mensen zelf kunnen verblijven. Dus dat loopt nu achter het hertenkamp langs, dat gaat nu aan de voorkant langs. En dan de herten aan de achterkant, als ook buffers richting het zwembad toe. Dan het thema tuin smaak. Hier is gekozen om een verblijfplek te maken waarin eigenlijk een soort van moestuin sfeer wordt gecreëerd. Dus je hebt een zitplek, een eventueel kassenornament waarin je onder kan zitten, waar ook klimplanten omhoog groeien, waar geen glas in te vinden is, want dat is te breekbaar. Maar dat in bepaalde bakken, in het patroon van eigenlijk wel gewoon de moestuinvakken, beplanting te vinden is, wat weer gekoppeld is aan het thema smaak. Een andere sfeerimpressie richting deze thematuin, waarin je de bakken ziet, de constructie, wat een soort van kas laat zien. En waar mensen eigenlijk gewoon kunnen verblijven en kunnen ontmoeten. Beplanting wordt wel zo robuust dat het niet echt voor de hele buurt direct een graaftuin gaat worden waar mensen in volkstuinen. Maar wel de inpassing van bomen zal wel weer wat meer voor de bewoners kunnen zijn. Dat eventueel vallend fruit gebruikt kan worden door de inwoners zelf. Hier nog een doorsnede ook weer, vanuit dezelfde richting gezien. En hier zie je ook op de achtergrond nog het eind van het hertenkamp met een hekwerk. Een thematuin gehoor. In dit thematuin staan eigenlijk heel veel bestaande bomen. En die willen we zoveel mogelijk gewoon behouden waar kan. Dus we hebben het ontwerp zo ingepast dat het om alle bestaande bomen heen gaat en dat daarbinnen weer een uitwerking van een beplantingsplan is te vinden. Waarin ook een zitplek is gecreëerd waar meer rust is tussen de beplanting zelf. Dus hier kan je echt vanaf het hoofdpad afstappen om een rustige plek te zoeken. Dat is ook weer een beetje de zintuig, tegenwoordig de zesde zintuig is de geest. Dus ook even je rust kunnen vinden in een drukkere parkomgeving. Hier een visualisatie van. En waar wij ook naar kijken is of wellicht een waterelement, een soort fontein, aan het thema gehoor ingepast kan worden in het waterobject. Hierbij nog even een doorsnede ook, waarin ook een verbeelding is te vinden van de ontwikkeling van leerwinkel, appartementencomplex. Dit zijn aparte trajecten, dus we hebben met deze trajecten wel in gesprek gekeken hoe kunnen de appartementen ingepast worden binnen het parkontwerp. Maar ligt de uitwerking van de appartementen zelf in een apart traject. Maar we willen wel kijken dat deze objecten ook echt binnen het park goed gesitueerd worden. Zodat ook een plek voor de bewoners zelf aan deze appartementen ingepast kan worden. Wat dan weer niet ten koste gaat van het parkontwerp zelf. Thematuin gevoel. Dit is ook weer een apart beplantingsplan binnen het hele speelobject. Dus deze ligt wat meer aan de kant en wat meer richting het water. Daarnaast aan de linkerzijde ruimte echt een open veld gecreëerd kan worden waar gespeeld kan worden. En hier zie je ook dat het thema gevoel in de subpaden een andere materialisatie kan zijn. Dus een soort van kiezelpad. Waarin je eigenlijk met blote voeten zou kunnen lopen. Om het hele gevoel van je ondergrond te kunnen aanvoelen. En hier op de achtergrond zie je ook het open speelveld met speelobjecten. Deels hergebruik, deels nieuw voor echt omwonenden. Hier zie je ook nog even een doorsnede. Waar we echt naar willen kijken is dat ook de oevers echt natuurvriendelijk worden ingezet. Dus je hebt best wel veel harde kanten, vooral in het Cerespark ook, dat die oeverranden met harde beschoeien zijn. En willen kijken waar mogelijk dat die oevers allemaal met een natuurvriendelijke oever worden ingepast. Een thematuinzicht is eigenlijk het nieuwste gebied van het hele park. En dit thema, dit gebied wordt bij het park getrokken. Om ook uiteindelijk verbindingen met rondje Hillegom te kunnen maken, met het parken zelf. Dus waar je hier over de Ringdijk doodloopt op een hek, zal nu om het terrein van de bewoonster die daar nog woont, een pad worden omgelegd dat daar eigenlijk over de Ringdijk doorgelopen kan worden. Maar ook zelfs een verbinding naar de parken gemaakt kan worden. Waardoor je eigenlijk een rondje Hillegom kan maken in het nieuwe deel. En dat je niet meer terug hoeft te lopen en door het dorp zelf hoeft te gaan. En hier zie je in het beeld eigenlijk een verhoogd park over een wetland heen. En dat wetland is ontstaan doordat we ook vanuit het nieuwbouw van het IKC moeten voldoen aan een wateropgave en een groenopgave. Is dit wetland hier ingepast? Dat zal doen als wateropgave binnen het hele plangebied. Dus zowel Vospark, Cerespark met deze strook erbij. En hier ook nog even een doorsnede te zien vanaf het richting de ringvaart. Maar ook te zien dat het verhoogde pad over een toch wel glooiend landschap heen gaat. Met waar mogelijk ook de natte zones voor ook andere vegetatie. Een beetje een beeld van de materialisatie. Er zal één hoofdpad in het hele park terug te vinden zijn door middel van geel asfalt. En dat is eigenlijk ook kenmerkend voor meerdere parken binnen Hillegom. Is dat dit materialisatie toch wel een soort van parkuitstraling geeft wat meer in Hillegom ook terugkomt. Daarnaast zullen de subpaden bestaan uit betongranulaat, dus een soort halfverharding. Maar zijn er sommige subpaden ook echt een belevingspad? Dus onder andere in het thema tuingevoel zullen dit kiezels zijn. Daarnaast hebben we het vlonderpad in het thema tuinzicht. En ook verschillende oversteken over het water zullen bestaan uit een kunststof vlonder / brug. En zal waar nodig ook een leuning worden ingepast, zodat je ook veilig kunt oversteken en over de vlonder heen kan gaan. Maar het eerste beeld geeft eigenlijk een soort van beeld, een referentiebeeld, hoe je door zo'n wetland heen kan gaan. Daarnaast hebben we ook wat onderhoudspaden, onder andere richting het hertenkamp. En die zelfs zoveel mogelijk bestaan uit grasbetontegels, waar eigenlijk gewoon de grasvegetatie leidend is en waar eventueel een onderhoudsvoertuig wel gewoon kan komen. Daar kom ik nog even terug op de inpassing van de twee ontwikkellocaties. Ontwikkellocatie van het Smurfenbos en die van de Leerwinkel. Belangrijk is in dit plan te zien is dat eigenlijk de doorsteek van de Duin van Maasdamlam naar de wijk erachter is afgesloten. In het plan is daarmee rekening gehouden door aan de nieuwe rotonde bij de Weerlaan een nieuwe aansluiting te maken voor de noordelijke wijk. En dit komt ten goede voor eigenlijk deze hele ontwikkeling op deze locatie. Anders heb je hier heel veel parkeren, doorgaand verkeer, wat allemaal door die wijk heen gaat en wat de wijk uit moet. En dat geeft eigenlijk een verdeling nu, zodat het wat veiliger wordt voor alle draaiende voertuigen. Ook het Smurfenbos zal half die ondergronds parkeren worden, waardoor je ook een uitrit hier krijgt voor de auto's. En als je ook dat naast die doorsteek zou laten, dan krijg je heel veel bewegend autoverkeer. En het verkeer, discipline verkeer, is akkoord met het aanpassen van deze verkeerscirculatie. Het zal wel door een verkeersbesluit moeten gaan. Ontwikkeling van de Leerwinkel zelf, dat is niet met half verdiepte parkeren. Hier worden parkeerplaatsen allemaal langs de straat ingepast door haaks parkeren. Dus eigenlijk in het kort een toelichting van het hele definitief ontwerp. Het is nu voor ons een eindig definitief ontwerp. En dit vers zal voor de rest nog naar een vervolgbestek gaan en aanbesteding. Maar dat hangt ook nog even vast aan bepaalde besluiten en subsidieaanvragen. Dus die planning is nog niet helemaal bekend. Maar we staan er positief over om dit verder te brengen en naar uitvoering toe te gaan. Dus dankjewel voor jullie tijd om dit aan te horen. En zijn er vragen?
Dank u wel, meneer Van der Klip. Ik ga inderdaad de fracties even langs en vragen of zij u een vraag willen stellen. Ik zag meneer Langeveld al reiken naar de microfoon. Meneer Langeveld.
Ja, dank u, voorzitter. Met name bij dat laatste stukje over de Vallenburg-Stierumlaan tussen Smurfenbos en Leerwinkel. Was me even niet duidelijk. Dus zag ik op de kaart een brede rode lijn. Het zag eruit als een pad. Wordt dat een fietsverbinding, zodat mensen nog wel op de fiets de wijk uit konden? Want dat heb ik even gemist.
Meneer Van der Klip.
Excuses, daar heb ik inderdaad nog niet goed toegelicht. Het blijft een langzaam verkeerverbinding. Dus voor fietsers en voetgangers. En de breedte van dit pad is wel zo opgezet dat ook voor nood- en hulpdiensten en voor eventueel afvalbereikbaarheid toegankelijk is. En mocht er ook natuurlijk calamiteit zijn bij de toegang van de rotonde, is de maatvoering ook breed dat ook eventueel autoverkeer gewoon daar weg kan. Anders is natuurlijk de wijk alleen maar via de rotonde te ontsluiten. Maar bij calamiteiten kan altijd die doorsteek opengezet worden. Ja.
Voorzitter, mag ik nog doorgaan met de volgende vraag, nu ik toch bezig ben?
Meneer Langeveld.
Want ik hoorde u ook in de loop van het verhaal vertellen over de natuurlijke oevers. Lijkt me heel interessant om natuurlijke oevers in de parkomgeving te hebben. Maar het is veengrond en we hebben tegelijkertijd ook een project lopen waarin in Hillegom wordt gekeken naar beschoeiingen en duikers. En botsen die twee niet met elkaar, dat juist beschoeiingen nodig zijn om tegen afkalving van het veen te beschermen?
Meneer Van der Klip.
Ja, daar hebben wij zeker naar gekeken. We hebben ook in verschillende oevervarianten verschillende opties meegegeven. Vooral ook omdat niet overal natuurvriendelijke oevers mogelijk zijn door de breedte. Dat je daar ook ondergrond of onder water ruimte voor nodig hebt. En we hebben het zo opgezet dat dan op verschillende plekken de bestaande oever eigenlijk wordt verlaagd tot onder waterniveau. Dus je krijgt eigenlijk een soort kuip onder water. En dan begint wel de natuurvriendelijke oever. En dat houdt ook de afkalvering van oevers tegen op locaties waar dat minder gewenst is. Ook moeten we rekening houden met bestaande bomen. Sommige bomen staan echt wel dicht op de waterkant zelf. En dan kan je niet zomaar direct zeggen van nou, we halen de hele beschoeiing weg. Dan kalft eigenlijk die oever te ver in. Waardoor ook het wortelpakket vrij komt te liggen. En dat wil je ook niet als ontwerp. Technisch oogpunt om bomen eigenlijk te vernielen. Dus waar kan, halen we de oeverbeschoeiingen weg. En waar niet kan, gaan we kijken naar een oplossing of dat misschien onder water ingepast kan worden. En ook hebben we dat in samenspraak, gaan we dat met hoogheemraadschap afstemmen. Dat wel de doorwaadbaarheid van water voldoende blijft, zeg maar.
Voldoende?
Ja. Dank u wel. Ja, zeker. Er is goed over nagedacht. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Langeveld. Zijn er nog meer fracties die vragen hebben voor meneer Van der Klip? Gaat uw gang, meneer Cornet.
Dank u wel, voorzitter. Een mooi plan. Ik stap nu waar die 4,5 miljoen, wat ik uit de krant heb gehaald, naartoe gaat. Het komt op mij allemaal wel ruimtelijk over wat je laat zien. Hè? En, maar past het allemaal in het park?
Meneer Van der Klip.
Dank u wel. Ja, we hebben inderdaad een hele studie gehad of alles in het park past. Op een gegeven moment hebben we best veel wens voor het Vossenpark gehad. Om daar ook nog meer spelen in te passen. Toen hebben we ook inderdaad samen met de gemeente met disciplines moeten kijken van... wordt het ook niet te druk in het park zelf. Ook met de inpassing van een hondenplek voor het behoud van hertenkamp. En daarin moet je soms keuzes maken. Maar wat nu de verdeling zo is, is dat echt wel... eigenlijk de ruimteindeling ideaal is dat het niet te druk gaat worden voor bepaalde plekken, zeg maar. Er zullen altijd plekken zijn die misschien intensiever gebruikt worden in het park zelf. Maar we hopen ook wel door het beheer en te kijken naar het gebruik, ook wel misschien met handhaving daarbij... ook wel sociale veiligheid, dat gewoon goed gaat in het park zelf. En daar hebben we echt tijdens het ontwerpproces samen met de bewoners ook naar gekeken. Van wat is wenselijk, wat willen ze graag waar. En daar hebben we samen met de gemeentes toen destijds ook keuzes in gemaakt.
Meneer Cornet,
dank
nog
wel,
een vraag?
Ja, zeker. Ik ga de maximale vraag stellen.
Het maximale mag u eruit halen.
Okay. Qua veiligheid, hè, want er is een school... er zijn best wel minimaal twee drukke wegen. Hè. De Valkstortlaan is best wel druk en de Weerlaan is ook best wel druk. Nu ligt er wel een zebrapad. Naar mijn persoonlijke mening is dat onvoldoende. Is er niet gedacht aan brug of aan een verdiepte ondergang? En is er überhaupt gekeken naar de veiligheid ten opzichte ook van kinderen en dergelijke?
Meneer. Ik vergeet uw naam gewoon. Terwijl ik erbij sta.
Maakt niet uit.
Van de Klip.
Dank u.
Excuus.
Naar de oversteek van de Weerlaan hebben we eens ook zeker gekeken. We willen ook het hoofdpad eigenlijk van het hele park zo verbinden dat een veilige verbinding ook over de Weerlaan is geweest. Of wordt. En daar hebben we inderdaad ook gekeken naar verschillende mogelijkheden. Maar een inpassing van een brug of een ondergrondse tunnel... Ja, vergt toch ook heel veel kosten, ook heel veel ruimte. En dat gaat ook wel weer ten koste van heel veel andere zaken als bestaande bomen, waterverbindingen. En toen is het wel gekeken en hebben we gekeken naar wat is wel de beste oplossing. En dat is een zebrapad gebleven. Maar we gaan de weerlaan op dat stukje wel zo aanpassen dat eigenlijk de middengeleider, dus een ruimte om midden op de weerlaan te kunnen stoppen, breder wordt. Ook voor fietsers. Dus waar je nu eigenlijk niet ruimte hebt om met voetganger en fietsen te kunnen staan veilig, mocht er van de andere kant verkeer aankomen, kan dat in de toekomstige situatie wel. Dus je hebt daarvoor 2,5, 3,5 meter waarin je echt kan stoppen. Dus we hebben daar ook zeker naar gekeken dat dat een veilige oversteek wordt. En wordt ook de weerlaan zo aangepast met een drempelconstructie dat je ook duidelijker ziet dat daar een voetgangersoversteek komt.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen van andere fracties? Meneer Mensen, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Mooi, prachtig het plan. Ik heb maar één vraagje en dat is, u noemde het woord al sociale veiligheid. We hebben natuurlijk diverse parken in Hillegom. En ik spreek natuurlijk best wel eens regelmatig mensen en vooral oudere mensen. Die hebben wel eens moeite om s'avonds door een park te lopen vanwege de veiligheid. Hangjongeren, geen verlichting. Nou, dan hoor je verlichting is een vervuiling van de duisternis voor de beestjes, de vogeltjes, nou, noem het dan het hele flora en fauna. Hoe denken jullie, hoe staan jullie erbij, bij die veiligheid, bij dat mensen s'avonds niet door parken durven?
Meneer Van der Klip.
Daar hebben we ook zeker met handhaving in verschillende sessies over gehad. In eerste instantie hadden we ook het park behoorlijk met verlichting ingepast. Maar zagen we ze ook wel van, ja, verlichting trekt ook misschien wel te veel hangjongeren wel weer aan. Dus nu is eigenlijk bepaalde doorsteken, route, door het park heen verlicht. Maar het park zelf is eigenlijk gewoon zelf voor zichzelf te ontdonker. Maar we hebben bij de keuze van beplanning ook gekeken dat wij geen verscholen plekjes gaan creëren. Dus eigenlijk op ooghoogteniveau blijf je gewoon goed door het park heen kijken. En zal het niet zo zijn dat er echt gebieden zijn die heel dicht begroeid worden. Uiteindelijk zal misschien extra verlichting nodig zijn, maar dat is vanuit de handhaving en vanuit het ontwerp nu niet ingezet dat het hele park verlicht wordt. Maar zijn het de doorsteken waardoor je eigenlijk als je het park doorsteekt wel verlicht zijn?
Nou prima, ja, duidelijk antwoord. Ja. Ik zeg het, je hoort natuurlijk wel eens de verhalen, nou, die zal u ongetwijfeld ook kennen.
Ja.
Dus, nou prima, dank u.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Mevrouw Pisschier. Zal ik anders het woord eerst aan een andere vraagsteller geven? Of? Nou, ik zie dat je
ben er al, hoor. Ik ben er al.
Nou, wij vinden het er ook heel mooi uitzien. Vooral die visualisaties zijn prachtig. We hebben stiekem 3 vragen, maar ik zal beperken tot 2. Misschien gaat mijn buurman met vraag 3 nog verder. We willen graag iets meer uitleg over wat er nu precies bij het deel gevoel is voor de jeugd. Want u zei van er worden oude materialen gebruikt, maar wat komt er te staan aan speeltoestellen of voetbalveldje? Of dat willen we iets meer informatie over.
Meneer Gaatrang.
Yes, dank u wel. Wat er terugkomt is een kabelbaan. Weer, zoals die eigenlijk ook in het Ceres Park nu te vinden is. Alleen zal het een nieuwe worden, want deze is afgeschreven. Daarnaast is er een soort evenwichtsbehendigheidsbaan. En die kan gewoon heel goed hergebruikt worden. Die komt gewoon weer terug. Daarnaast willen we ook kijken of er een soort van speelobject voor jongeren komt, waarin je kan swingen, een soort van schommelachtige element op een soort van rots. In plaats van een standaard zittingje. En willen we kijken of er een klimelement, een soort klauterklimelement voor wat oudere leeftijd kan komen. En dat moet een soort klimobject worden. En dat kan nog helemaal ontworpen worden naar wensen ook van misschien de omwonenden zelf. Daarnaast zit ik even na te denken, komt er ook gewoon een open terrein, een open veld waar een soort pannaveldje, een soort voetbalveldje ingepast wordt. En daarin hebben we met de beheerders heel erg dat geen doeltjes moeten worden, echt een plek waar hangjongeren komen. Want dat was wel een beetje het probleem in het vorige Ceresparc. Beheerder gaf aan dat hij al de doelpalen misschien meerdere malen heeft verwijderd, doordat het toch echt wel een plek was voor ja, hangjeugd. Maar dat zal ook samen met de handhaving bekeken moeten worden. Wat is in dat open veld wenselijk? En dat zijn denk ik de speelobjecten bij het Ceresparc wat terugkomt. Dan komt in het Vossenpark nog één grote speelobject ook terug. En dat zal meer gekoppeld worden aan het schoolplein van het IKC. Omdat dat IKC toch ook wel zijn eigen schoolplein redelijk minimaal qua grootte is. Dat zij ook iets meer die buitenruimte van het park zelf rond hun IKC kunnen gebruiken. Dus daar komt ook nog een klimobject terug.
Mevrouw Pischier.
Nou, dat is goed om te horen. Dat stemt gerust. En ik had nog een vraagje over de omgeving van het hertenkamp. Echt binnen de hekken. Wordt daaraan opgeknapt? Wat gaat er gebeuren binnen de hekken waar de herten lopen?
Meneer Van der Klip.
Yes. Die krijgen ook echt gewoon een hele nieuwe omgeving. Wat de herten ook het noodzakelijk maakt om het hele hertenkamp te vernieuwen, is dat de herten ook even tijdelijk naar een andere locatie gaan tijdens de aanleg. Dus kunnen wij ook echt het plek voor de herten helemaal opnieuw vormgeven. De herten krijgen wel bepaalde elementen weer terug. Die voerruiven komen gewoon weer terug, overdekkingen komen terug. Nou, het huisje wordt helemaal vernieuwd in stijl wel van wat er nu staat. Maar er komt een betere opslag voor hooi bij. In de ruimte zelf komt een betere behandelruimte. Mocht er met de dieren wat gedaan moeten worden. Maar ze krijgen echt een omgeving, ook met hoogteverschillen. En de mensen kunnen ook echt wel dichter bij de herten komen, doordat wij met een soort van een HH-constructie gaan werken. Dus het maaiveld van de herten gaat soms wat omlaag. Waardoor het hek geen 81 hoog hoeft te zijn voor de omwonenden, maar een meter hoog. En waardoor mensen eigenlijk veel dichter bij de herten kunnen komen als zij in het lage stuk lopen. En nu is het zo dat ook de herten aan de achterzijde komen, waardoor er ook veel meer rust kan zijn voor de herten zelf. Dus ze kunnen zich ook wat meer schuilhouden tegen de achterzijde aan, als ze dan, ja, daar de wens voor hebben. Maar ook met het hertenkamp, alle bestaande bomen blijven gewoon behouden en worden ingepast in het hele ontwerp ook.
Mevrouw Pischier.
Nou, dat klinkt allemaal heel erg goed, dank u wel.
Ik zag dat meneer Jansen nog een vraag had.
Ja, dank u wel. Nou, ik heb net zitten tellen. Volgens mij heb ik er nog 7 over. Dus dat komt mooi uit. Nee hoor. Het is wel een nieuw jaar, dus misschien heb ik iets meer vragen. Maar ik probeer ze heel kort te houden. Dus dan lopen we niet helemaal uit de tijd. Hondenuitlaatveldje en het hertenkamp zelf, zeg maar, dat is gewisseld nu. Dus als ik het goed gezien heb. Dus ik krijg eerst de hondenuitlaat en dan, terwijl als je... Ja, ik weet niet of... Nou, laat ik het, dat mag u invullen. Waarom is daarvoor gekozen om die te wisselen?
Meneer Van der Klip.
Daar is voor gekozen dat eigenlijk aan de andere zijde van van het zwembad, aan het waterstrook, daar is ook een hondenloslootgebied. En je kan dan met de hond eigenlijk een hele ronde lopen langs verschillende hondenlosloopgebieden. En we hebben ervoor gekozen om de honden aan de rand te houden, dat die eigenlijk dan niet helemaal in het park hoeft te zijn met hun... Die mogen wel uitgelaten worden in het park, maar aangelijnd. Maar het losloopgebied is echt aan de rand. Zodat je eigenlijk de herten en de honden daarmee eigenlijk wat los van elkaar trekt. Er zit ook een groene buffer tussen het hondenlosloopgebied en het hertenkamp. Ja, misschien horen ze elkaar wel, maar ze zien elkaar niet. En dat je daardoor eigenlijk ook de rust geeft aan de herten zelf. En niet de stress geeft van wilde honden die misschien alles bij elkaar blaffen. Dus we hebben daarvoor gekozen om dat aan de rand te houden. En daarmee eigenlijk waar de honden nu vaak gedoogd worden, laten worden gelopen. Zo, lekker. worden losgelaten, maar dit is nog gedoogconstructie, omdat eigenlijk het vroegere hondenlosloopgebied verdwenen is bij de inpas van IKC. Krijgen ze nu echt hun plek wel weer, maar iets meer aan de rand.
Meneer Jansen.
Duidelijk, dank u wel. Dan heel kort, onderhoudsvrije beplanting denk ik is standaard, want ik neem aan dat ook nagedacht is over de kosten na de initiële 4,5 miljoen die net al op tafel kwam. Dus dat is hopelijk ook meegenomen. Ik zie u al knikken, dus dat is mooi. Wat ik begrepen heb, maar dat is van heel lang geleden, is dat er ook nog in ieder geval een fundering of een oude molen stond. Dat is zeg maar bij de ringvaart die kant op. Staat die er nog, of want dat heb ik even gemist, die is al weg? Nou, dan hoef je die ook niet te behouden, dus dan hoef ik daar ook niks van te vinden. En de vlonderpaden, die zijn nogal glad natuurlijk. Ja, dit is in één zin. Niet? Nou.
Dit was meer
ter verduidelijking, omdat ik niet weet wat de status is van de oude molen en de beplanting, of dat meegenomen werd. Ja, wat wel belangrijk is, de vlonderplaat. Ja, dat weet ik, maar de vlonderpaden vind ik wel belangrijk, want de gladheid is ook in die Venep, zeg maar... Nou, wat zal ik zeggen, 2002, 2004, daar hebben ze ook, ik weet niet hoeveel geld uit moeten geven om elke keer die vlonderplaten maar te herstellen en anders te maken. Omdat het gewoon super glad is als het regent, zeker met dit soort weer. Hoe moet ik dat zien? Zijn dat andere type vlonderplaten, is dat nu een stuk beter dan toen? Of krijgen we straks dezelfde problemen en kunnen we weer een paar ton er tegenaan smijten omdat iedereen onderuit gaat?
Meneer Van der Klip.
Nee, we kijken zeker ook naar die veiligheid van het vlonderpad. Omdat dat ook onderdeel is van best wel een hoofdstructuur van de route. Gaan we kijken qua materialisering. De kunststof vlonderplanken zullen sowieso bestaan uit groeven. En wij zullen voorstellen om in die groeven op twee stroken ook anti-slip stroken in te passen. En dat maakt eigenlijk die vlonderpaden gewoon stroef. Dus je hebt niet vlakke planken die heel erg glibberig zijn met nat weer. Vooral ook in de herfst met eventueel blad wat erop blijft liggen. Maar die groeven en die invulling daarmee met anti-slipstrips zullen wij wel voorstellen om dat in te passen. En dat maakt die vlonder ook gewoon veilig.
Dank u wel. Zijn er nog meer fracties met vragen? Ja, meneer Ewijk, gaat uw gang.
Nou, ik had niet meer zozeer een vraag, want die zijn nog gesteld door mijn collega van de CDA en door mevrouw Passier. Maar ik wil wel zeggen dat ik blij ben om te zien dat er zoveel biodiversiteit voor terugkomt. En rekening wordt meegehouden met IKC. Dat de kinderen eventueel daar ook kunnen meedoen aan voor een groentetuin of wat dan ook. Dat doet ons deugd. Alleen het enige minpuntje is asfalt. Wat bij ons altijd terugkomt. Maar ja, daar zal ik niet te lang over zeuren. Voor de rest, het plan is prima. En dankjewel voor de collega's die de vraag al gesteld hebben.
Dank u wel, meneer Ewijk. Dan wil BBH nog een vraag stellen? Nee. Toch wel? Twijfel alom. Mevrouw Evers.
Ik wil ook geen vraag stellen, maar ik wilde gewoon laten weten dat het een prachtig plan is. Zo ziet het er in ieder geval uit. En ik ben heel erg, wij zijn heel erg enthousiast. En we kijken uit naar niet het definitieve ontwerp, maar definitieve... Ja, dank je. Dat.
Ja. Nou, meneer Evers.
Ja, ik had nog wel wat vragen, maar die zijn eigenlijk voor de wethouder. Dus die zijn over structurele kosten en zo. En dat is nu nog aan vasthangen.
Maar dat is dan niet voor nu.
Ik denk dat niet voor nu is.
Nee.
Maar ik vind het wel een prachtig plan, moet ik eerlijk zeggen.
Dank u wel, meneer Evers. Dank u wel, meneer Van der Klip, voor de duidelijke presentatie. De vragen zijn allemaal netjes binnen de tijd gesteld. Geen extra vragen. Meneer Jansen had er 7, zei hij net. Nou, eentje nog.
Nee hoor, nee. Nee. Ja, precies. Kost allemaal tijd. Nee, bedankt voor de heldere presentatie. Want dat heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Maar ik denk dat iedereen dat onderschrijft. Want iedereen begon meteen met vragen. Maar een puikstukje werk. En volgens mij hebben we het over overlastgevende hangjeugd. In plaats van hangjeugd in het algemeen. Want ik bedoel, wie heeft er niet allemaal gehangen? Maar het gaat om de overlast.
En jij hangt nog steeds. Nogmaals dank. Dat was dan het onderwerp herinrichting Park Vossen Ceresparc. En we gaan nu over naar de tweede presentatie. En dat is evaluatie omgang gemeentelijke monumenten. Ja, kijk. Introductie in deze presentatie wordt inzicht gegeven in de uitvoering. Ik zie het echt slecht en mijn bril is ook echt niet goed. Maar ik ga het anders proberen, even wat verder weg. In deze presentatie wordt inzicht gegeven in de uitvoering van het beleid rondom erfgoed. Wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de enquête die onder eigenaren van gemeentelijke monumenten is afgenomen en krijgt u informatie over mogelijke aanpassingen aan de subsidieverordening in het licht van de gemeentelijke ambities en wensen van eigenaren van gemeentelijke monumenten. Mevrouw Scheffer is inmiddels aangeschoven, beleidsmedewerker recreatie, toerisme, erfgoed en economie. Zij zal de presentatie verzorgen en daarna gaan we weer dezelfde procedure volgen. 2 vragen per fractie en mocht er tijd overhouden, dan mogen de andere 7 gesteld worden door meneer Jansen. Mevrouw Grewek, gaat uw gang.
Okay. Goedenavond, hallo. Ik ben Julia Scheffer en ik ga de presentatie evaluatie omgang gemeentelijke monumenten geven. In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om de verwaarlozing van waardevolle historische panden te voorkomen en dat daarvoor in kaart gebracht moet worden welke objecten we willen beschermen en in welke mate. In februari vorig jaar is daar een stap in gezet om erfgoed beter te kunnen beschermen door de erfgoedverordening te actualiseren. En bij het vaststellen van de erfgoedverordening heeft u een motie ingediend. Die is aangenomen. In de motie wordt aangehaald dat de gemeente ambities heeft op het gebied van waarderen en beschermen van erfgoed. En dat er mede met het oog op deze ambities mogelijk een nieuwe subsidieverordening nodig is. En dat de instandhouding van erfgoed een wederzijdse inspanning vraagt van zowel de eigenaar als van het monument als de gemeente. Ook wordt benoemd dat er signalen zijn vanuit eigenaren van monumenten dat het beleid rondom erfgoed soms niet voldoet aan de verwachtingen. En om die reden heeft u het college gevraagd om de uitvoering van het gemeentelijk beleid rondom erfgoed tot nu toe te evalueren en de uitkomsten daarvan te delen. En zodoende zit ik hier. Voordat ik van wal steek, heb ik een aantal basisfeiten, omdat dat makkelijker straks in de presentatie werkt. Hillegom kent 2 soorten monumenten. Dat zijn rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. We hebben 7 rijksmonumenten. En die zijn aangewezen door het Rijk. En 22 gemeentelijke monumenten die zijn aangewezen op basis van de erfgoedverordening. Vanwege de lokale cultuurhistorische waarde. Belangrijk om te weten dat die gemeentelijke monumenten niet alleen woonhuizen zijn. Dat is bijvoorbeeld ook het transformatorhuisje of het hek van de begraafplaats, de watertoren. Het is meer dan alleen woonhuizen. Als een object wordt aangewezen tot een gemeentelijk monument, dan gelden er bepaalde regels over het wijzigen. Iets veranderen aan het monument. En om dit te mogen doen is er een omgevingsvergunning nodig. Die wordt afgegeven als de cultuurhistorische waarden van het monument behouden blijven. En de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit, de GACO, die adviseert het college met een integraal advies over welstand en erfgoed over het wel of niet afgeven van die omgevingsvergunning. Tot slot kunnen gemeentelijke woonhuismonumenten een subsidie aanvragen. En dat zijn er 13 objecten die dus een subsidie kunnen aanvragen. En daarover later meer in deze presentatie. Ik wil eerst starten met een terugblik op wat hebben we nou precies aangepast met het vaststellen van de nieuwe erfgoedverordening. Vervolgens is er een enquête gedaan onder de eigenaren van woonhuismonumenten. En daar wil ik u de resultaten over vertellen. En zoals eerder gezegd wil de gemeente graag in kaart brengen welke objecten we willen beschermen en in welke mate. Hierover wil ik een stand van zaken geven onder het kopje aanwijzen gemeentelijke monumenten. En tot slot sluit ik af met het benoemen van voor- en nadelen van verschillende manieren van subsidiëren. De erfgoedverordening. 1 februari vorig jaar is de erfgoedverordening door u vastgesteld. Een erfgoedverordening gaat over het aanwijzen van cultureel erfgoed dat van bijzonder belang is voor de gemeente vanwege cultuurhistorische waarden. En die regelt onder andere de bevoegdheden, dus wie mag, wie wijst een monument aan, dorpsgezicht aan, cultuurgoederen aan. En het gaat ook over de gang van zaken bij zo'n aanwijzing en bijvoorbeeld waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Een ingrijpende aanpassing van de erfgoedverordening ten opzichte van de vorige erfgoedverordening is het vervallen van het instemmingsvereiste voor de aanwijzing als monument. Dus het instemmingsvereiste van eigenaren van dat monument. Dit is bij veel gemeentes zo geregeld, maar dat was het in de vorige erfgoedverordening, die van 2010 niet. En het bleek in sommige gevallen lastig om erfgoed op goed te beschermen. En daarom is ervoor gekozen om die instemmingsvereisten niet over te nemen in de nieuwe erfgoedverordening. En vanwege het vervallen van het instemmingsvereiste is ervoor gekozen om de bevoegdheid voor het aanwijzen van een object bij u te laten, bij de gemeenteraad te laten. Dus dat niet te delegeren aan het college. Door de gemeenteraad hierover te laten besluiten, wordt aan eigenaren van monumenten door in inspraak te faciliteren meer ruimte geboden om meningen ter overweging te geven in het politieke debat. En op die manier is het de bedoeling om eigenaren een stevigere positie te geven in de totstandkoming van besluiten over hun eigendom. Dus, dat is vastgesteld in de erfgoedverordening 2024. En toen heeft u dus de motie aangenomen. En de motie die vroeg om een evaluatie. En daarom is het volgende onderwerp de evaluatie onder de eigenaren van gemeentelijke monumenten. Woonhuismonumenten. De enquête is verstuurd aan 13 eigenaren van woonhuismonumenten. De respons was 11 van de 13. Dus dat is een goede respons. Ik ga straks de resultaten doornemen. 100% is dus 11. Dus dat u dat in gedachten kunt houden. Er zijn twee VVE's en die VVE's die hebben één persoon afgevaardigd om de enquête in te vullen. En verder waren het 9 eigenaren van het volledige monument. De enquête bestond uit wat algemene vragen, vragen over de subsidieregeling, de aanvraag van de omgevingsvergunning en de controle op de instandhoudingsplicht. 21 vragen waren dat in totaal, afhankelijk van welke keuzes de respondent maakte. Het waren multiple choice vragen en er waren ook wat open, was wat open, een open veld om ook opmerkingen mee te geven. Die zijn, de resultaten zijn anoniem verwerkt. Voordat ik doorga naar de resultaten van de enquête, licht ik graag wat toe over de subsidieregeling. Het is een beetje door elkaar heen. Wat houdt de subsidieregeling in? De gemeente wil eigenaren van woonhuismonumenten helpen en stimuleren om hun monument in stand te houden. En daartoe heeft de gemeente een subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. De subsidieregeling van gemeente Hillegom houdt in dat eigenaren van woonhuismonumenten jaarlijks een teruggave kunnen krijgen van het eigenarengedeelte van de onroerende zaakbelasting. Nou, ik moest eventjes goed opzoeken, ook al betaal je het altijd, maar ik moest even opzoeken, wat is dat nou precies? Dat is wat je jaarlijks betaalt, iedereen. De eigenaren van een woning aan de gemeente en voor het bepalen van de OZB wordt gekeken naar de waarde van de woning. En dat houdt dus eigenlijk ook in dat als de woning veel waard is, dat de subsidie ook hoger is. En is de woning wat minder waard, dan is de subsidie ook wat minder. Om hiervoor in aanmerking te komen zijn er een aantal vereisten. In eerste instantie dient de eigenaar lid te zijn van de monumentenwacht Zuid-Holland of een soortgelijke instantie en moet er eens in de 2 jaar een rapport ingediend worden. Over de, dat is een inspectierapport van diezelfde instantie. En daarnaast moet het woonhuismonument voldoen aan redelijke eisen vanuit het oogpunt van monumentzorg. Wat meer over dit rapport. Monumentenwacht Zuid-Holland doet, of een vergelijkbare instantie, doet een onderhoudsinspectie naar de zichtbare elementen van het monument. En die wordt beoordeeld op gebreken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de aanwezigheid van houtrots of het gebruik van reparatiemiddelen die niet passend zijn bij een monument of scheuren in het metselwerk. In die rapportage wordt niet alleen de gebreken genoemd, maar er wordt ook een advies gegeven over het herstel en het hersteltermijn. Lidmaatschap van de Monumentenwacht is €35 per jaar. En de kosten voor het rapport, dat dus ook ingediend moet worden, is afhankelijk van het woonoppervlak. Dat varieert van 100 vierkante meter, kost dat €325, tot als je een woonoppervlak van 400 vierkante meter hebt, is €810. En die kosten worden gedragen door de eigenaar. En gemiddeld, ook goed om te vermelden, is de subsidie €700 per object. Volgens mij moet ik dan terug. Oh, ik heb een algemene vraag overgeslagen, zie ik. Daar kom ik eerst even op terug. Dit is fijn dat mensen over het algemeen zeggen dat ze blij zijn dat ze, dat ze in een gemeentelijk monument wonen of dat het er geen invloed op heeft. Terug naar de subsidieverordening. Excuus. Subsidieregeling. Het grootste gedeelte van de mensen die de enquête hebben ingevuld is bekend met de subsidieregeling, 82%. En bijna even groot gedeelte heeft wel eens eerder subsidie ontvangen vanuit deze regeling. De grootste reden om geen subsidie aan te vragen, dat is dus een klein deel dat geen subsidie aanvraagt, is onbekendheid met de regeling. Of, en daarna komt, omdat ik het te duur vind, het lidmaatschap, of dat het rapport te duur is. Of omdat ik niet wil dat mijn monument geïnspecteerd wordt. Deze vraag gaat over de doelmatigheid van de subsidieregeling. In hoeverre heeft de subsidie volgens u bijgedragen aan het onderhouden van de technische staat van uw monument? Zoals u kunt zien, als je goed kijkt, is dat, geeft 62,5% aan dat dat in zeer beperkte mate is. Dus in zeer beperkte mate draagt de subsidie aan bij het, tot het onderhoud van de technische staat van het monument. En ook een groot gedeelte van de respondenten geeft aan dat het ook in zeer beperkte mate bijdraagt aan het voorkomen van grootschalige restauratie van het monument. Vervolgens is er aangegeven wat voor een voorkeur mensen hebben voor een wijze van subsidiëren door een stelling voor te leggen. De stelling is: ik krijg liever een deel van mijn restauratiekosten, onderhoudskosten of kosten voor verduurzaming vergoed dan een subsidie ter hoogte van de onroerende zaakbelasting voor mijn pand. En zoals u kunt zien heeft 55% een voorkeur hiervoor. Dus het merendeel heeft een voorkeur. Een klein deel maakt dat niet zoveel uit. En 36% vindt de huidige manier van subsidiëren wel prettig. Er zijn ook een aantal redenen of opmerkingen toegevoegd. De regeling is ondoelmatig. In ons geval gaat het grootste deel van de subsidie naar de monumentenwacht. Het onderhoud is erg duur. De subsidie staat niet in vergelijking tot de administratieve lasten en de kosten. En meer reacties in die strekking. Ook bijvoorbeeld dat het rapport te vaak, het rapport kost natuurlijk geld, dat het rapport te vaak ingediend moet worden. En deze persoon doet een voorstel om dat minder frequent te doen. Nou. Ondanks dit, denkt toch het merendeel van de mensen in de toekomst wel nog een subsidieaanvraag te doen op basis van deze subsidieregeling. We kunnen een aantal conclusies uittrekken, namelijk dat bijna alle eigenaren van woonhuismonumenten gebruik maken van de subsidieregeling. En dat de voornaamste reden voor het niet doen van een subsidieaanvraag onbekendheid met de regeling is. Een groot deel van de eigenaren geeft aan dat de subsidie in zeer beperkte mate bijdraagt aan het onderhouden van de technische staat van het monument en het voorkomen van grootschalige restauratie. En dat het inspectierapport van de Monumentenwacht Zuid-Holland door meerdere eigenaren als te duur wordt gezien in verhouding tot de ontvangen subsidie. En 55% van de respondenten heeft een voorkeur voor een vergoeding van een deel van de restauratiekosten, onderhoudskosten of kosten voor verduurzaming. Het volgende deel van de enquête is de aanvraag van de omgevingsvergunning. Voor een verbouwing of restauratie van een gemeentelijk monument is er een omgevingsvergunning nodig. En het in behandeling nemen van zo'n aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit monumenten is gratis. Daar worden geen leesjes voor geheven. Maar vaak gaat het ook gepaard met de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit bouwen. En daar worden wel leesjes voor geheven, net als voor niet-monumenten. En dat betekent dat de eigenaar daar dus wel voor moet betalen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt voorgelegd aan de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit. En zoals ik al eerder zei, adviseren zij het college of er wel of niet een omgevingsvergunning verleend kan worden. Ik zeg nu een aantal keer omgevingscommissie, gemeentelijke advies... Gemeentelijke adviescommissie omgeving... Ik kom er helemaal niet meer uit. Het is ook laat. De GACO. Ik zeg nu een aantal keer de GACO. Dat was voorheen dus de erfgoedcommissie. En sinds 2024, begin 2024, is het de GACO die dus dat integrale advies geeft over welstand en erfgoed. De ervaring van de dienstverlening wordt van de gemeente en de GACO wordt overwegend neutraal ervaren. En ten behoeve van de GACO werden er adviezen meegegeven zoals dat om de overwegingen lastig te begrijpen zijn soms, dat het advies opbouwender moet zijn en dat de geschreven adviezen direct meegegeven moeten worden. Dat zijn opmerkingen waar we iets mee kunnen. Verder goed om aan te tonen dat het grootste gedeelte van de eigenaren nog nooit een omgevingsvergunning heeft aangevraagd. 36% wel. Dat van die 36% die een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, dat iedereen die ook heeft gekregen. Het laatste onderdeel van de enquête is de controle op de instandhoudingsplicht. Het is een taak van de gemeente om de instandhoudingsplicht te handhaven. De instandhoudingsplicht houdt in dat de eigenaar van een gemeentelijk monument moet zorgen dat het gemeentelijk monument zodanig onderhouden wordt dat behoud geborgd is. En de manier waarop de gemeente dat doet is een controle van buitenaf, eens in de twee jaar, door de afdeling handhaving. En daar staat 64% van de eigenaren neutraal tegenover. 18% staat daar positief tegenover. En 9% staat daar negatief tegenover. En nog 9% staat daar zeer negatief tegenover. In de open velden van de enquête hebben de mensen die daar negatief tegenover staan ingevuld dat ze het dubbel vinden in verband met het inspectierapport. Dat ook van de monumentenwacht dat zij voor subsidie moeten indienen. Van niet elk monument wordt echter een rapport ingediend, omdat niet iedereen subsidie aanvraagt. En daarnaast wordt in de enquête in de open velden ook aangegeven dat mensen de adviezen van de monumentenwacht, de onderhoudsadviezen, wel waarderen. En vanuit handhaving krijgen wij ook terug dat ze zien dat deze manier van handhaven zijn vruchten afwerpt. Maar er is een dubbeling. En op het gebied van de controle van de instandhoudingsplicht gaan wij uitzoeken of en hoe we dit kunnen vereenvoudigen. En dat waren de resultaten van de enquête. En graag geef ik dan nu een stand van zaken betreft het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. In 2021 heeft het college opdracht gegeven aan de erfgoedcommissie om een inventarisatie te doen van, van het gebouwd erfgoed in de gemeente en het college te adviseren over de waarde hiervan. En de erfgoedcommissie heeft toen een werkgroep geformeerd, bestaande uit de Vrienden van Oud-Hillegom, het Cultuurhistorisch Genootschap, Duin en Bollenstreek en afgevaardigden van de erfgoedcommissie. En in 2022 hebben zij een heel uitvoerig rapport opgeleverd. Ze hebben 458 gebouwen geïnventariseerd en zij dragen 48 panden voor als gemeentelijke monumenten. En naast die 48 gemeentelijke monumenten hebben ze de rest van de geïnventariseerde panden ook in de categorieën laag, middel of hoge cultuurhistorische waarde ingedeeld. Vervolgens heeft de erfgoedcommissie geadviseerd om de voorgestelde lijst kansrijke gemeentelijke monumenten nader te laten onderzoeken. Dat heeft de gemeente gedaan. Naast de potentiële monumenten hebben we ook de objecten in de categorie hoog laten onderzoeken. En in totaal zijn er 106 objecten onderzocht. En het onderzoeksbureau geeft aan dat 38 panden potentiële gemeentelijke monumenten zijn. Nou, hoe zijn ze gekomen tot die 38? Ze hebben daarvoor een waarderingsmatrix gebruikt en die is gebaseerd op een algemeen aanvaardbare waarderingssystematiek in de monumentenzorg. En de waarderingsmatrix is zo opgezet om grote aantallen bouwwerken op een heldere manier een score toe te kennen op basis van hun cultuurhistorische waarde. Om zo een objectief mogelijke afweging te maken. En ieder object is gewaardeerd op 7 deelaspecten. Dat zijn objectgeschiedenis en lokaal belang, bouwstijl, uniciteit, verminking, ligging, verstoring van het ensemble en kwaliteit. En al die, daar hebben ze een score op gekregen van 0 tot 3. En die is vervolgens vermenigvuldigd met de weegfactor die deelaspecten krijgen. Dus het ene weegt zwaarder dan het ander. Bouwstijl weegt bijvoorbeeld zwaarder dan verminking. En zo door die vermenigvuldiging kom je tot een score. En zijn zij dus gekomen tot 38 potentiële gemeentelijke monumenten. Hoe zijn die grenswaarden dan bepaald? Zoals u ziet, er zijn er zijn dus grenswaarden en die verschillen per categorie. En waarom verschilt dat per categorie? Voor villa's is de grenswaarde hoger dan bijvoorbeeld voor bollenschuren. En dat is gedaan om zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillende soorten cultureel erfgoed. De verschillende soorten categorieën en type gebouwen. Het is namelijk niet wenselijk om alleen maar bollenvilla's in je, hoe waardevol ook, om alleen maar bollenvilla's aan te wijzen. Dus op deze manier is beoogd een gebalanceerd, evenwichtig gemeentelijk monumentenbestand te hebben. Objecten met een score boven een grenswaarde, boven de grenswaarde bezitten een overtuigende cultuurhistorische waarde en zijn dermate gaaf en zeldzaam dat zij bescherming verdienen als gemeentelijk monument. En objecten die dus lager liggen dan die grenswaarde, die hebben onvoldoende cultuurhistorische waarde en, om aangewezen te worden tot gemeentelijk monumenten. Dat kan bijvoorbeeld liggen aan uitbreidingen, latere aanpassingen met een aantastend karakter, omdat ze dan onvoldoende gaaf zijn bijvoorbeeld. Tot zover het stand van zaken. Ik kom hier later nog even, ik sluit de presentatie af met een hoe verder. Graag ga ik dan nu over naar de vraag, wat kunnen wij doen voor deze 38 potentiële gemeentelijke monumenten en de eigenaren van de bestaande gemeentelijke monumenten? Wat kunnen we bieden? En dat brengt mij op de subsidieverordening. In deze tabel kunt u zien hoe wij dit doen en hoe omliggende gemeenten dit doen. In Hillegom, zoals ik al zei, geven wij de optie om subsidie aan te vragen En dat is op basis van de teruggave van de onroerende, van het eigenarendeel van de onroerende zaakbelasting. En zoals u kunt zien is dit regionaal niet gangbaar. In Lisse en Oegstgeest bijvoorbeeld is er geen subsidie. En in de andere omliggende gemeenten is er subsidie op basis van onderhoud en restauratie. En dat is dan op basis van subsidiabele kosten. Nou, waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld aan de aanneemsom, het honorarium van de architect, leesjes voor de bouwvergunning. En zoals u ook kunt zien, wordt deze vaak eens in de vijf jaar is de mogelijkheid om daar gebruik van te maken in plaats van eens per jaar, zoals dat in Hillegom gebeurt. Hoe er om wordt gegaan met het rapport van de monumentenwacht is verschillend. In een aantal gemeenten is dat rapport niet vereist. En in Noordwijk bijvoorbeeld betaalt het college de kosten van het abonnement en eens in de vier jaar de kosten van het rapport. Zoals zojuist uitgelegd zijn er 38 potentiële nieuwe gemeentelijke monumenten. Wat betekent dat dan voor de huidige manier van subsidiëren? De afgelopen jaren hebben we ongeveer 14.000 euro per jaar aan subsidie verleend. En gemiddeld ontvingen eigenaren 700 euro subsidie. Een grove schatting van de kosten, op basis van de huidige manier van subsidiëren is 38 keer die 700 gemiddeld, is 26.600 euro extra. Echter, een groot gedeelte van de meerderheid van de geïnterviewde, van degenen die de enquête hebben ingevuld, van de eigenaren van de monumenten, de huidige monumenten, geeft aan een voorkeur te hebben voor een andere manier van subsidiëren, namelijk dus die vergoeding van een deel van de restauratiekosten, onderhoudskosten of kosten voor verduurzaming. Gemeente Teylingen reserveert 25.000 euro voor 64 gemeentelijke monumenten. Als we dat vertalen naar de 60 gemeentelijke monumenten die Hillegom zou hebben, als we ook nog 38 nieuwe gemeentelijke monumenten hebben, dan verhoudt dit zich tot 23.500 euro. Het heeft een aantal voordelen om op deze manier te subsidiëren. Het heeft de voorkeur van de eigenaren, van de huidige eigenaren, het merendeel moet ik zeggen. Het is een doelmatige besteding van de subsidie, want de subsidie wordt uitgegeven. Je moet bewijzen dat je daadwerkelijk op die manier het geld besteed hebt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een woonhuismonument en een ander monument. Dat is natuurlijk als je op basis van OZB subsidieert wel het geval. Het is gangbaar in de regio. En er zullen minder aanvragen binnenkomen omdat ze, ik weet niet of dat per se een voordeel is, maar er komen minder aanvragen binnen omdat het eens per vijf jaar kan. En er worden dan hogere bedragen, of tenminste dat zou dan nog bepaald moeten worden, en er worden hogere bedragen verleend. Het heeft ook nadelen. Het is wel een complexere manier van subsidiëren, omdat je aan de voorkant afspraken maakt over wat er gedaan wordt voor het geld. En achteraf moet je daar ook nog bewijs van krijgen. En het is een stuk tijdsintensiever, ambtelijk. En eigenlijk ook voor de eigenaar, omdat hij dus dingen moet aanleveren om te bewijzen dat hij op die manier wat hij ervan heeft gedaan en wat hij van plan is. Hoe verder? De subsidieverordening is toe aan actualisatie. Er zal een keuze gemaakt moeten worden over de manier waarop. En de voorlopige planning is om hierover in mei een voorstel te doen. Daarna start het traject, betreft het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. En onderdeel hiervan is een informatieavond voor eigenaren van potentiële gemeentelijke monumenten. En onderdeel is ook het goed in beeld krijgen van de belangen van de eigenaren. En hierover willen wij in het najaar bij u terugkomen. Nou, bedankt dat u zo naar mij geluisterd heeft. En dat was het van mijn kant. Zijn er vragen?
Dank u wel, mevrouw Scheffer. Ja, ik zie al meteen de eerste hand omhoog gaan van mevrouw Evers. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de heldere presentatie. Was erg duidelijk. Ik heb een klein vraagje. Bij die nieuwe subsidieregeling moeten ze dan
geen rapport opvragen van de monumentenwacht of nog steeds?
Mevrouw Scheffer.
Dat is een keuze die gemaakt zou kunnen worden. Hoe daar mee om te gaan. Het is een beleidsmatige keuze. Ja.
Mevrouw Evers. Ja, dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Meneer Lokhorst, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Dank ook voor de heldere presentatie. Ik heb even een vraag over de controle van handhaving. Ik weet niet of ik dat goed heb begrepen, dus misschien meer ter verduidelijking. Controleert handhaving ook met betrekking tot de instandhouding van monumenten als er geen subsidie wordt aangevraagd?
Mevrouw Scheffer.
Ja, ze controleren dus eigenlijk alles. Ook de transformatorhuisjes, de watertoren, die controleren alle gemeentelijke monumenten. Dat klopt.
En dat is helder. Ik kreeg even de indruk dat het gekoppeld was aan de aanvraag voor de aan de subsidieaanvraag, maar dat is dus niet het geval. Oké, okay. En mijn tweede vraag, dat gaat meer over de ambitie over de 38 te benoemen gemeentelijke monumenten. Wat voor tijdsbestek zou daarmee gemoeid zijn? Als we in gedachten nemen dat we op dit moment 22 hebben en dan 38 daaraan toe willen voegen, waar moet ik dan ongeveer aan denken?
Mevrouw Scheffer.
Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat daar dat het nodig is om daar een projectplan, om dat goed uit te denken. Dus het is ook belangrijk om waar denk ik veel tijd in gaat zitten, is het goed in beeld brengen van de belangen van eigenaren. En er zullen ook eigenaren zijn die het een eer vinden om een gemeentelijk monument eigenaar te zijn. Dus ik kan me voorstellen dat zoiets in fases gaat. Toch wil ik daar in het najaar op terugkomen.
Oké, dank u wel.
Nog meer? Ja, meneer Jansen, gaat uw gang.
Oké dan. Nou, één vraag. Want ik snap de berekening niet helemaal namelijk. Misschien kan die sheet nog even terug die we net als een laatste hadden. Want we hebben het over 14.000 euro per jaar, nou is gemiddeld 700. Nou, dat achterkant van een veeltje had ik dat ook uitgerekend, zeg maar, met die kosten eraf. Maar ik heb nog 700 keer 38 erbij, extra, 26.600. Dus dan kom ik op 40.000 afgerond, zeg maar 42.000 en niet op 23.500. Dus ik snap even niet waar die dan ligt. Of passen we dan dat bedrag aan? Of...
Mevrouw Scheffer.
Dat extra bedrag wat genoemd wordt, dat is het bedrag voor een nieuwe manier van subsidiëren. Subsidiëren op basis van onderhoud en reparatie. En het andere bedrag is het huidige bedrag van subsidiëren. Wat we nu betalen aan subsidie.
Ja, klopt. Maar we maken een vergelijking met Teilingen die 25.000 uitgeeft voor 64. En wij vergelijken het met 23.500 voor 60. Maar dan zijn we toch 42.000 kwijt voor 60. Want het is 26.600 plus die 14. Het zijn 60 monumenten straks. Keer gemiddeld 700. We gingen van 38... Anders rekenen. Ja, maar dan je reserveert nu 23.500, maar je hebt eigenlijk nodig 40 als je de huidige financieringstaat wil vasthouden van financiering die we nu doen. Ja. Namelijk gemiddeld 700. Dus je bedrag per woning wordt dus lager. Kort door de bocht. Dus niet 700,
klopt,
maar
dit, want ik hoor
550.
Hier andere berekeningen achter mij. Ik
kan het nog een keer
de wethouder die komt, schuift even aan.
Ik pak even deze microfoon dan. Op de ene sheet staat inderdaad hoe het op dit moment gefinancierd is, hoe nu de subsidieregeling eruit ziet en wat het dan extra kost als we 38 gemeentelijke monumenten extra krijgen. En op de andere sheet staat alleen, als je op basis van de berekening van Teilingen dat zou vertalen naar 60 monumenten die wij dan in de toekomst zouden hebben, wat dat dan zou betekenen. Maar het betekent dan dat mensen maar één keer in de 5 jaar een beroep op zo'n subsidieregeling kunnen doen, die begrensd is. Dus hij zit anders in elkaar. Dus ja, je moet hem naast elkaar zetten. En wat wij van plan zijn, is om te komen met een voorstel in, mei, juni, richting de Raad.
om vast te stellen hoe de nieuwe subsidieregeling eruit moet komen te zien.
Meneer Jansen?
Ja, duidelijk. Dus dan betekent het eigenlijk dat we van 14 naar 23.500 gaan.
Mevrouw Hoekstra?
Dat is op dit moment nog niet bekend, omdat we nog niet weten welke keuze we maken voor de subsidieregeling. Dat kan op de huidige manier met dat teruggeven zeg maar, van de OZB. Maar we kunnen er ook voor kiezen om iets te doen in het kader van renovatie, verduurzamen. Nou, de andere manier van subsidie geven.
Meneer Jansen, dank u wel. Ik zie meneer Evers nog zijn handen op. Naar aanleiding van, gaat uw gang.
Betekent dat dan dat die inspectie die iedere twee jaar in de oude situatie plaatsvindt, in de nieuwe situatie niet plaats hoeft te vinden, dat er geen rapport van moet komen met de nieuwe manier van subsidiëring of wel?
Mevrouw Scheffer.
Dat was mijn vraag. Dus u vraagt, als ik het goed begrijp, of het nog steeds nodig is om een rapport in te dienen. Dat is dus die beleidsmatige keuze die gemaakt moet worden. En, we gaan kijken hoe we dit kunnen vereenvoudigen. Ja.
Maar dat is dat toch ook in eerste instantie, kregen we eerder door, ja, duizend ook een beetje moet ik zeggen, van een bepaalde inspectievorm die eens in de vijf jaar plaatsvond.
Nee, die vijf jaar heeft te maken met hoe vaak je mag onderhouds- en reparatiesubsidie bij andere gemeenten eens per vijf jaar aanvragen. Dat is die vijf jaar.
Maar hoe neem je dat? Ja, die handhavers die eens in de vijf jaar langskomen.
Twee jaar.
Twee, vijf.
Kees, je handschrift is niet goed.
Nee, wel.
De GACO. Eens in de twee jaar komen ze langs.
De GACO komt eens in de twee jaar langs.
De handhaving komt eens. Oh, sorry, ik moet wachten op mijn beurt.
Het wordt een beetje rommelig en ik moet beter. Ga toch aan.
Handhaving komt eens in de twee jaar langs om de instandhoudingsplicht te controleren.
Oké. Dan is het
helder. Begrijpt u het, meneer Evers?
Ja.
Dank u wel.
Ik denk het wel.
Meneer Langeveld, ga toch aan.
Ja, als Teylingen nu al deze vorm van subsidie heeft, dan ben ik ook wel benieuwd naar de ervaringen van Teyling met de instandhouding van de monumenten. Want als er niet meer min of meer die verplichting is om je aan te melden bij de monumentenwacht, hoe zeker ben je er dan nog van dat regelmatig wordt gecontroleerd en geadviseerd over de status van je woning? Is dat bekend of bent u van plan dat mee te gaan nemen in de voorstellen voor de regeling?
Mevrouw Scheffer.
Daar kan ik nu niet direct delen hoe dat bij de gemeente Teylingen ervaren wordt. Maar ik denk wel dat het heel goed is om dat ook mee te nemen, die ervaring in het daadwerkelijke voorstel. Zeker.
U mag nog een vraag stellen, meneer Langeveld. Gaat er gang.
Ja, ik kan mij het rapport herinneren dat onder andere met vrienden van Oud-Hillegom opgesteld is. Dat hele waarderingsrapport. Daar stonden ook beschermde dorpsgezichten in. Zijn die ook meegenomen hier in deze vooruitblik voor de aanwijzing van die 38 monumenten?
Mevrouw Scheffer.
Nee, dit onderzoek is alleen gedaan naar de 106 potentiële monumenten. Maar er loopt wel los ook een traject naar de Oude Beek, om de Oude Beek aan te wijzen.
Ja, dank u wel.
Dank u wel, meneer Langeveld. Zijn er nog meer fracties? Mevrouw Pisserier, gaat uw gang.
Ja, ik ben nu al meteen klaar. Ik ben een beetje in de war gebracht door mijn buurman, dus ik wil graag een verhelderende vraag stellen. Ik vond trouwens de presentatie heel helder, want het is heel duidelijk hoe er dan op gereageerd wordt door eigenaren. Maar als ik het goed begrijp, is het dus of we blijven de subsidie op OZB-manier vasthouden, dan gaan de kosten omhoog, want dan krijg je natuurlijk die verdubbeling erbij, dus dan gaan de kosten omhoog. Of we gaan de Teylingen-manier aan en dan zullen de kosten vergelijkbaar zijn met nu, maar wel met meer panden. Maar dat legt een enorme administratieve druk binnenop. Dat is concrete keuze, zometeen later. Als ik het goed begrijp, toch?
Mevrouw Scheffer.
U begrijpt dat goed. Die enorme druk, we hebben nog niet goed in kaart hoe die druk precies is. Maar dat het meer van de capaciteit vraagt, dat is wel helder. Ja, maar zo is het wel inderdaad. Ja.
Dankjewel.
Dank u wel. Nog meer vragen? Meneer Cornet, gaat uw gang.
Ja, een verduidelijkingsvraag. Althans, op mij kwam het over dat je als eigenaar 810 plus 35 moest uitgeven om 700 euro terug te krijgen. Of begrijp ik het niet goed?
Mevrouw Scheffer.
Die 810, dus de kosten voor het opmaken van zo'n inspectierapport, die zijn afhankelijk van het woonoppervlak. En die 810 euro is gebaseerd op een woonoppervlak van 400 vierkante meter. En dat is inderdaad het hoogste bedrag. Dus het kan inderdaad oplopen tot die 810 euro. En dat is eens in de twee jaar. Dus je mag twee keer hetzelfde rapport indienen.
En die OZB is jaarlijks.
Meneer Cornet.
En de OZB is jaarlijks.
Maar je kunt dan, als ik het goed begrijp, maximaal 1400 euro terugkrijgen. Dus je winst, als ik het zo maar zeg, als eigenaar is niet zo groot.
Mevrouw Scheffer.
In sommige gevallen is dat niet zo. U kunt zien ook in de enquête dat er een klein deel is die er niet voor kiest om gebruik te maken van de huidige subsidieregeling, omdat het dus niet in verhouding staat. Maar het grootste gedeelte, ik geloof dat 75% is, doet wel, deze manier doet wel een subsidieaanvraag. Dus voor hen is het wel lucratief. Dus voor het grootste gedeelte levert het wel meer op dan dat het kost.
Voldoende, meneer Cornet. Nog een vraag?
Ja.
Mag er nog? Eentje mag nog.
Oh, gelukkig. Ja, meneer Jans had een stuk of 10, dus die herde kan
dat
er
mag
bij,
ook niet meer.
Nee, maar het voordeel van een eigenaar kan dus ook zijn dat zo'n rapport, die geeft ook duidelijkheid over de staat. Dat zou dan ook een voordeel kunnen zijn.
Mevrouw Scheffer?
Ja, dus het rapport geeft inzicht in wat er gerepareerd moet worden. En ook op welke termijn. Dus het is echt ook, het is een adviesrapport. Een inhoudelijk adviesrapport met een termijn voor wanneer ze geadviseerd wordt om het te repareren. Dus dat is een voordeel van het rapport. Ja.
Dank u wel, meneer Cornet. Verder nog vragen uit het raadscirkeltje? Nee. Dan wil ik u bedanken, mevrouw Scheffer, voor uw heldere presentatie. Mevrouw Hoekstra voor de aanvulling. Dank u wel. En dan is hiermee ook tevens direct de vergadering gesloten. Dank u wel. Oh.